Zo, nou, dat was toch balsem voor de ziel. Ja, dat laatste liedje is natuurlijk een liedje van Leonard Cohen. Daar stond, die tekst zongen zij niet. Het was een liedje, dat gaat over de geboorte van Christus. En dat hij daar eindigt aan het kruis. Dat is een geweldige, mooie tekst. Ik hoop dat jullie dat ook een beetje hebben meegekregen. We gaan nu naar Romeinenbrief. Even kijken of mijn geluid, moet ik even checken, zie ik. Zo staat hij beter. En we gaan naar de zegeningen waar we dus al een tijdje mee bezig zijn. Dit is het laatste Bijbelboek wat ik daar, wat we aan het behandelen zijn. We gaan naar Romeinen 1 vers 16. Romeinen 1 vers 16, want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. En eerlijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Nou, we hebben vorige keer gezien het evangelie van Christus. Dat is hier beperkt tot het evangelie van Christus zoals het door Paulus opgeschreven is. En niet het evangelie van Marcus. We hebben een aantal dingen daarover gezien. En dat je gewoon ziet, dat sluit elkaar gewoon uit. Evangelie van Christus volgens de openbaring van de verborgenheid. Nou ja, de kracht Gods, dat is het woordje kracht, is het woordje dynamis. Ik vind het wel mooi om dat altijd weer te benadrukken. En dat betekent, daar komt het woordje dynamiet vandaan. En het is een kracht Gods om te redden. Met Matthäus hebben we het ook gezien, dat hij spreekt over, in verband met de opstanding, dat ze Christus proberen te strikken. En dan zegt hij, jullie dwalen wel, kennen jullie de schriften niet dan? Hè? Jullie dwalen wel, jullie weten, omdat je ze niet geloven, kennen je de schriften en de kracht Gods niet. Dat is hetzelfde woord. Dus God heeft een kracht van, ja, je weet, hij kan de hemel en de aarde heeft hij geschapen, enorme kracht allemaal. Hij maakt van niets, maakt hij iets. En hij heeft Christus uit de dood opgewekt. En het is dezelfde kracht van de opstanding die wij natuurlijk ook hebben gekregen, zegt hij heel duidelijk in Efeze 1 vers 19. Ja, dat wij weten wat is nou, er staan vier woordjes, werking, de sterkte, zijn de macht en de kracht van zijn opstanding. Dat is ook weer datzelfde woordje dynamisch. En dat is daar nou zo bijzonder aan. Dat heeft dus met onze redding te maken. Je hebt een kracht Gods tot zaligheid, tot redding. Nou, dat betekent in verband met onze behoudenis. Je hebt ook een kracht Gods tot redding in verband met je wandel. Want Paulus spreekt ook over, je kan de goede strijd strijden. Die moet je strijden, want er is ook een strijd die je kan strijden, die is niet goed. Dat heeft allemaal met de kracht Gods die in overeenstemming met het evangelie is, wat Paulus heeft opgetekend. Nou, en dan is een enorme kracht voor die redding. Want ja, wij waren natuurlijk ellendige zondaren. Dus kijk met mij mee even in 1 Korinthe 17. En 1 Korinthe 7, moet je mij nou toch horen? Kan helemaal niet. 1 Korinthe 1 vers 17. Je zou bijna denken dat ik een andere Bijbel heb. 1 Korinthe 1 vers 17. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan, dwaasheid. Maar ons die behouden worden, ja, is het een kracht Gods. Dus ja, het is een kracht Gods om mensen te redden. En dan zie je in vers 17 ook, en heeft hij het over, moet je wel dat evangelie verkondigen. Het evangelie, nou, dat is het evangelie van Christus waar hij in Romeinen 1 vers 17 over spreekt. En dat is die kracht Gods om ons te redden. En dan weten we ook uit 12 vers 13 dat hij door zijn geest heeft hij ons gedoopt in het lichaam van Christus. Ze waren eens dood en verloren. Ja, absoluut. Hij heeft ons gered. Hij heeft een kracht. Ja, dezelfde kracht als waarmee die Christus uit de dood heeft doen opstaan en levend gemaakt. Dezelfde kracht heeft hij ons, want wij zijn ook dood. Dat waren wij. Fysiek leef ik nog, mijn geest en mijn ziel. Maar het gaat erom, ik ben in Gods ogen dood. Ik ben gewoon helemaal niks. Nu heeft hij mij uit die dode situatie, heeft hij levend gemaakt. En kijk, 1 Korinthe 15 vers 22. Dat is die kracht Gods tot zaligheid. 1 Korinthe 15 vers 22. Want gelijk zijn allen in Adam sterven, zo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dus niet in allen is iedereen dood. In Adam is iedereen dood. En in Christus is iedereen zomaar levend. Ja? Nee, dat wil zeggen, degene die geloofd hebben natuurlijk. Hè? Het is niet zomaar Christus gestorven voor iedereen en nu is ook iedereen gered. Nou, kijk, en dat is dus het levend gemaakt worden. Dus ik was in Adam, toen was ik verloren en nu ben ik in Christus levend gemaakt. Ik ben levend gemaakt. Ik heb het geloofd, het evangelie, als een dood persoon. Ik was niet tot enig goeds in staat. Ga met mij mee naar Efeze 2. En ik was dood. Dat was mijn positie in Gods ogen. En in Efeze 2 zie je het ook. En u heeft hij, wat staat daar? Mede levend gemaakt. Daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Ik was dood door de misdaden en de zonden. Ik was in Adam. En dan kan je niets anders doen dan zondigen. Ook al doe je nog zo je best, ook al leef je nog zo'n mooi leven, doe je veel dingen, hele goede dingen, voor God kunnen ze niet bestaan, want ze zijn in het vlees geproduceerd, daarmee denkende dat je iets kan verdienen. En dat kan dus niet. Kijk bij mij ook even in Colossenzen 2 vers 13. Dat levend gemaakt. Dat staat er elke keer, hè. Maar waarom was dat dan nodig? Omdat ik was dood in mijn misdaden en mijn zonde. Colossenzen 2 vers 13. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, dat is één. Maar ook nog eens een keer als heiden, dood in de vooruit van uw vlees. God was met Israël bezig. De heidenen, nee, die moesten naar Israël, want het was de God van Israël. Dat was de situatie voordat Paulus kwam. Maar nu, wij zijn dus dood, waren in de misdaden, ook in de voorraad uw vlees. Maar heeft u ons nu mede levend gemaakt. En dit is het, met hem. Al uw misdaden, uw vergevende. Dus in Adam, in je zonde, ben je dood, ga je verloren, ben je dood. Je bent levend, maar je bent dood. Op weg naar de hel. Maar tijdens je leven, als je de keus gemaakt hebt voor Christus, dan zie je, dan word je gerechtvaardigd. Want je hebt geloofd in het offer aan het kruis. Waardoor al je zonden aan het kruis geslagen zijn. Dat jij hebt erkend dat je de zondaar bent. En op dat moment zijn geest komt in jou wonen. En dan heeft hij op één moment in adem dood in je zonde. Heeft hij door zijn geest in het lichaam van Christus gedood. Ben je in Christus. Ben je in één klap met hem levend gemaakt. Dus die kracht van de opstanding. Dat je mensen die zeggen wel eens. Ja, maar dat kan toch niet uit de dood opstaan. Nee, bij mensen kan dat niet. Maar bij God wel. Dus hij heeft uit dat Christus die er dood was in het graf, heeft hij leed gemaakt. Maar wij hebben diezelfde kracht van de opstanding, hebben wij ook ervaren dat hij ons dus met hem levend gemaakt heeft. Als Christus niet was opgewekt, was er gewoon geen redding. Want hoe kan je dan levend gemaakt worden? Als er geen opstanding is, je daar niet gelooft, dan zit je nog steeds in je zonde. Maar hij is opgestaan, ik met hem. En ik ben levend voor hem. Nou, dan, oké. Dan heb je dus de kracht Gods tot zaligheid. Dus dat is een geweldig iets als je dat leest in de brief van Paulus. Dat wij gered zijn door het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar dat is eenmalig. En zo zien veel mensen het eigenlijk ook. Het evangelie, nou je bent gered. Nou dat is ook halleluja prijs de Heer. Dan ben je natuurlijk ook heel blij om. Maar dat is, dan begint het pas. Het is niet een iets wat je bereikt hebt, een eindstation. En dan, nou ja oké, dan zien we het verder wel. Ik ben gered, dat is het. Nee. Ook gered in verband met je wandel. Dat je gered wordt voor verkeerde dingen, voor verkeerde gehoorzaamheid, voor dwaling, van valse leringen. Daar heb je ook redding voor nodig. Want redding is niet echt alleen met je behoudenis. Nee, ook tijdens dit leven. Redding voor verkeerde dingen, verkeerde leringen. Ik was dood in mijn zonde, als we terug even naar Efeze 2 gaan. En dan zie je ook, en hoe heb ik toen geleefd? In vers 2, Efeze 2, vers 2. In welke gij eertijds gewandeld hebt. Zie je het? Mijn positie was dood en ik wandelde ook als een dood persoon. Ik heb daarin gewandeld. Hoe dan? Nou, in overeenstemming met de eeuw deze wereld. In overeenstemming met de overste van de macht der lucht. Van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. In het eerste preek heb ik het ook even over gehad. Hij is Heer en Meester. En iedereen die wordt in zonde geboren. En wordt daardoor beïnvloed. Wij nog steeds elke dag. Daarom, dat is de overheid in de lucht. Ja, die ik dus niet ga gehoorzamen. Niet wil gehoorzamen. Maar het ligt altijd op de loer. Het ligt altijd op de loer. En daar kan je van gered worden. Want Satan brengt alleen maar het slechte voort bij de mens. Dus laat je niet verleiden. Zorg dat je daarvan gered blijft. Kijk, hij werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder de welke ook wij alle eertijd verkeerd hebben. In de begeerlijkheden onze vleeses, onze zondige natuur, ons vlees. Kijk, doende de wil des vleeses en der gedachten. Dus wij konden niet anders doen dan wat ons vlees wil. En wij dachten in overeenstemming daarmee. En dat betekent echt niet alleen moord en doodslag en seks, drugs en rock'n'roll en dat soort dingen. Want daar denk je vaak aan. Helemaal niet. Dat kan ook met hele goede dingen zijn. God verwerpt ook de goede dingen van de mensen. Want daar gaat Romeinen 1 over. Romeinen 1, daar zie je allemaal een hele lijst van allemaal versen met allemaal slechte dingen van mensen. En die verheugen zich ook in degene die dat doen enzovoort. En dan zie je echt dus een beetje de slechterikken van de samenleving. Maar hoofdstuk 2, dan komt hij bij degene die alles moraliseren. En die het allemaal, die zeggen, je moet dit doen, je moet dat doen, allemaal goed doen. Maar in Gods ogen, zonder Christus, of je aan die kant zit of aan die kant, je bent in allebei de gevallen gewoon fout en je bent dood. En dat is hier ook te doen. Het vlees kan namelijk ook hele mooie dingen bedenken in de ogen van de mensen. Nou, die ziet ook goed, zeker. Maar daar gaat het niet om. Het is van het vlees. En we waren van nature, kijk, kinderen des toorns gelijk ook de anderen. Dus van nature waren wij kinderen. Dus wij werden geleid daardoor. Maar denk niet dat de overste van de macht der lucht, kijk, hij werkt nu niet in mij meer voor het geloven. Dat kan niet. Want ik ben een tempel van de Heilige Geest. En Gods geest, je denkt toch niet dat bij de tempel van God, van de Heilige Geest, dat Satan daar ook nog een klein plekje kan hebben? Nee, dat kan niet. Gods geest woont in mij. En Satan zit daar niet meer. Hij kan ook mijn gedachten niet lezen, maar hij kan mij wel beïnvloeden door valse leringen der duivelen. En dat ik me daardoor laat leiden en tot verkeerde conclusies ga komen. Bijvoorbeeld dat je denkt, waar we het in de eerste spreek over gehad hebben, dat je bijvoorbeeld, dat wat er nu allemaal gebeurt, en ik weet dat er gelovigen zijn die dat denken, en dat wordt ook geleerd, hè? Lering van duivelen, door werkers der gerechtigheid. Hij vermomt zich toch ook als een engel des lichts. Als je met de Bijbel komt, is toch licht, is toch gerechtigheid. Dus als je naar het Oude Testament gaat, dan zie je dingen, je gaat het op jouzelf toepassen, dan zie je, ja, als je daar een straf over het volk Israël kwam, dan moesten ze beleiden bekeren. Dus dan denkt men, oh ja, dit is een straf van God wat er allemaal gebeurt. Dus dan moeten wij ook ons nationaal buigen voor God, bidden en dan zal dit wegnemen. Nee, zo werkt dat niet. En dat is dus een verleiding, een lering van de duivel. En dat is dus, als jij dus hierbij blijft, bij Paulus, dan weet je gelijk het onderscheid. En dan zie je, dat is een kracht Gods tot zaligheid. Dat ik gered word van zo'n lering. Dat ik zie dat dat vals is. En dat ik daarvoor gespaard blijf en hierbij blijf. En dan weet ik van, nee, dit is geen straf van God. Dit heeft met allerlei factoren te maken. De zonde en al dat soort dingen. Dus daar krijg ik dan ook gewoon rust in. En geen valse verwachtingen. Dus ik ben daar wel gered. Dus dat is wel belangrijk. Dus ja, kijk, het vlees is heel sterk. Want we deden de wil van het vlees in de gedachten. Toen de tijd. Maar dat vlees is niet weg, hè? Dat heb ik nog steeds. Dus ik heb die kracht, die dynamiet, ja, dynamisch, heb ik nodig om mij daar niet door te laten beïnvloeden. En die kracht zit dus in dat woord van God. En samen met zijn geest heb ik dat. Want dat vlees is heel sterk. Hetgeen dat ik niet wil, dat doe ik wel. En wat ik zou moeten doen, doe ik niet. En toen kwam Paulus tot de conclusie dat, dat behalve dat die zondige natuur, dat hij in hem woonde. En dat dat het probleem was, dat hij door de wet ging wilde houden. En toen kwam hij erachter hoe sterk dat vlees eigenlijk was. He, kijk, Romeinen 7. Romeinen 7, vers 23. Ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds. Nou, wat zegt Paulus? Wordt vernieuwd in uw gemoed. Daar moet je in vernieuwd en veranderd worden. Als je dat niet doet, want dat gebeurt door het woord van God, dan weet je wie jouw gemoed gaat vernieuwen. Nou, vernieuwen. Maar wie dan jouw gedachten gaat beïnvloeden. Dat is de wereld. En alles wat er op je afkomt. Het woord moet het vernieuwen. En dan zie je ook, want kijk, maar dan moet je dus opletten. Als je naar de wet gaat, kijk, ik zie een andere wet in mijn leden, die strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden was, nee, is. Die is nog steeds in mij. En hij spreekt hier over de praktijk in je wandel. En dan zie je ook dat hij zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer, zeer zeker. En dan komt hij in hoofdstuk 8 met de Heilige Geest. En dat is wat je nodig hebt voor je wandel. En de Heilige Geest werkt in overeenstemming met het woord. Altijd. Nou, als je weet dat de Heilige Geest, dit zijn allemaal woorden van de Heilige Geest. Maar dat is ook met het gebed, hè. Met het woord samen. Je bidt tot God en je brengt de woorden van God in gebed bij hem, die je op dat moment ook nodig hebt voor een bepaalde situatie. En als dat de woorden zijn van de Heilige Geest, die voor de bedenking der genade zijn, ik zeg het maar heel simpel, de brief van Paulus, dan zal je ook zien, dan gaat hij ook energie geven. Dan gaat hij dat omzetten in energie door de Heilige Geest in jou samen met het woord. Maar hij gaat dat niet doen als jij natuurlijk bijvoorbeeld naar de wet gaat. Want wat doet de wet terwijl je de Heilige Geest hebt? Dan zie je die wet. Kijk, vers 26. Ik dien zelf wel met de gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. En het vlees wordt geactiveerd door de wet. En dan gaat die wet van de zonde in jou, die gaat dan werken. De wet van de zonde, wat is dat? Dat is een vaste regel. Zonde produceert altijd de dood. Dus als je kijkt in 8 vers 13. Als je naar het vlees leeft, dan zult gij sterven, geestelijk gezien. Dus je hebt niet die kracht van de Heilige Geest. Die dat vlees weet te overwinnen. Hoe kan je daarvan gered worden? Dan heb ik die kracht, Gods tot zaligheid nodig. Die kracht, een fenomenale kracht. Want ik heb van de week ook met mensen mogen vertellen, mijn getuigenis, om hun het evangelie te vertellen. En ja, dan kom ik natuurlijk altijd, ja, dat verhaal is natuurlijk altijd hetzelfde. Je moet het ook niet mooier maken als het is natuurlijk. Want als je nu kijkt, gaat de zondige natuur dat ook mooier maken. Maar dat je gewoon de ervaring is dan ook in het verleden. Dat je weet, ja, ik heb gevochten tegen dat vlees om dat maar te overwinnen. En ik kwam maar tot één conclusie. Wat Paulus zegt, ik ellendig mens. Maar sinds ik geloof ben geworden en de geest heb ontvangen, zie ik nu, wacht eventjes, vers 13. Indien gij door de geest de werking des lichaams dood zult gaan leven. Dus door de geest alleen kan jij je zondige natuur overwinnen. Dat is de enige kracht. En dat is die kracht Gods tot zaligheid. Kijk, de Heer Jezus is opgewekt door God de Vader. Hij is opgewekt door de Heilige Geest ook, zegt Petrus. En hij zegt ook van zichzelf dat hij zichzelf heeft opgewekt. Nou, moet je nagaan, die kracht die hebben wij in ons. Die hebben wij. Maar je moet hem wel in werking zetten. Net zoals een auto, je moet het sleuteltje omdraaien en dan ga je rijden. Ons sleuteltje is waar alle schatten van wijsheid van Christus verborgen zijn. Dat is het evangelie van Gods genade. Dus ik heb die Heilige Geest nodig. Dus als hij zegt, het is een kracht Gods tot zaligheid. Nou, helaas denken veel mensen dat dat heeft te maken dat hij mijn lichaam gaat genezen bijvoorbeeld. He, of dat ik, ja, als ik ziek ben, dat ik ga genezen. Of een kracht om de om zogenaamde duivelen uit te werpen. Zie je weer waar ik van gered ben? Want ik weet door de Bijbel, er is geen duivel in mij. Ik kan helemaal niet bezet worden. Dus, nou, daar ben ik ook niet mee bezig. En je ziet bij degenen die daarmee bezig zijn, er gebeurt er ook helemaal niks. Nee, Gods Geest doet ook niks dan op dat moment. Nee, het is niet het lichaam, het is een geestelijke versterking. En kijk in Romeinen 4 vers 20. Dat Abraham, ja, daar kunnen we ons mooi mee identificeren, die heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld. Terwijl dat toch dat je dacht, nou hoe moet dat nou, ik heb geen zoon. Hoe kan ik nou, hè? Maar hij heeft niet getwijfeld door ongeloof, maar hij werd gesterkt in het geloof. Hij geloofde God of zijn woord. En dan word je gesterkt. Die versterking in het geloof van wat God zegt. Nou, en kijk, als je dan denkt aan de Heer Jezus. Die groeide op, staat er in Lucas 2 vers 40. En hij werd gesterkt, wat staat daar? In de geest. Nou, ik zeg het wel eens vaak. Ik denk, zal ik het nou zo zeggen? En toch denk ik dan, laat ik toch maar even lezen. Want dan zie je de woorden ook echt staan van de Heilige Geest. En heeft veel meer effect. Kijk, even, Lucas 2 vers 40. En het kindeke wies op en werd gesterkt. Dat is ook weer zoiets. Dat is ook in andere vertalingen weggelaten. Dat staat er dus niet waar hij gesterkt werd. In de geest. En vervuld met wijsheid en de genade Gods was over hem. Nou, die wil ons natuurlijk ook altijd over ons. Maar je ziet het, de versterking zit in de geest. Daar zit die versterking. Denk je, oh ja? Ja, want wat zegt Paulus? Gods geest getuigt waar? Met onze geest of in onze geest dat wij kinderen van God zijn, erfgenamen. Maar je ziet, Gods geest getuigt in onze geest. Daar begint het. Niet met het lichaam, dat we daar gesterkt worden en dan naar de ziel en dan hier. Nee, het begint in je geest en dan je hart en dan je ziel, je lichaam. Kijk maar in 1 Thessalonicense 3. De kracht Gods tot zaligheid is het onderwerp. Hè? En dat is ook in deze tijd. Hè? In deze tijd waar we het net over gehad hebben. Je hart, hè? Dat is toch de bron van jouw gevoelens. Je emoties. Dus waar ik het net over had. Die opstandigheid. Misschien dat je je down voelt. Of machteloos. Ik denk wel eens ook, dan loop je met die afstand houden, dat je loopt aan iemand toe, dat je elke keer tegen een onzichtbaar iets loopt. Oh, dat merk je ook in de winkel, hè? Dan iemand die komt naar je toe en dan kom jij er en dan zie je gelijk dit. Dus het is poing, 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 poing. Je moet elke keer, zie je dat, of je ziet het bij een ander, of jezelf, je wil een ander ook niet, hoe zeg je dat, voor het hoofd stoten. Ik respecteer dat. En dat is die gevoelens, ja. En dan zegt hij, wacht even, 1 Thessalonicense 3 vers 13. Dus in de geest, en dan zie je hier, nou ik lees 12 ook even. En de Heere vermeerdere u en maak u overvloedig in de liefde jegens elkander. En kijk, jegens elkander, maar ook jegens allen. En dan denk ik ook aan mijn naasten, mijn buren, mensen waar ik ze ook tegenkom, of in de supermarkt. En ja, ik zeg dat eigenlijk ook omdat je geluiden hoort van, nou, ik wat een onzin en dat geloven en bla bla bla. Ik zeg nogmaals niet of je erin gelooft of niet in gelooft. Maar als je liefde voor de mensen hebt, dan respecteer je dat. Accepteer je dat, dan is dat zo. Kijk, gelijk wij ook zijn jegens u. En dan, opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader. Nou zie je dat onze harten versterkt worden. Zie je? Dus Christus werd gesterkt in de geest. Wij ook. Het begint in de geest. Gods geest getuigt bij mijn geest. Daar zit die versterking. En dan die versterking. Omdat ik geloof in dat woord. Daar word ik ook gesterkt door. Hè, in het geloof. In de Bijbel. En dan zie je, gaat Gods geest in mijn hart ook werken. Wordt mijn hart versterkt. Waarom? In heiligmaking. Zie je dat? Dan krijg ik dus ook die kracht in mijn ziel en in mijn hart, want daar zijn de emoties ook, ja. Maar ook de wilskracht bijvoorbeeld, heb ik macht over mijn wil. Dan zie je dat die daar gaat werken en dat is die kracht tot Gods, tot zaligheid. Zie je, dus het begint in de geest en dan gaat het door naar je hart. En daar moet jij met je hart geloven en ook de keuze maken. En dan gaat Gods geest werken. En dan zie je die versterking, Efeze 3 vers 16. We kennen die tekst, we lezen hem vaak. Maar het is ook een hele mooie. En herhaling, herhaling, herhaling. Zodat je het niet vergeet. En dat je gered wordt van verkeerde leringen. Want hoeveel gelovigen zijn niet die denken, ik moet uit deze situatie gehaald worden. De omstandigheid, God zorgt dat het voorbij gaat. God, neem die ziekte van me weg. Of waarom, God, wordt mijn kind ziek? Of misschien wel dat hij doodgaat. Dan geven ze allemaal de God de schuld, denk je, dat hij erachter zit. Nee, die versterking hebben we het niet over, dat hij dus omstandigheden voor jou, dat hij jou beschermt hier op aarde voor alle omstandigheden. Nee, in je hart, en dat doet hij door zijn geest, Efeze 3 vers 16, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht versterkt worden door zijn geest, en dan zie je het weer, in die inwendige mens. Nou, we lazen net in de Romeinen al, dat je wordt, door de geest ga je de werkingen van het lichaam doden. Nou, dat vindt dus plaats. En terug naar... Dus dat weten we nu. Daar zit het. Het is de kracht Gods tot zaligheid in verband met redding, je rechtvaardigheid en in verband met je wandel. Nou, en dan weten we dus nu dat die geest dat doet in mij. Dat heb ik ook nodig. We weten de formule, we weten hoe dat precies functioneert, hoe dat gaat. Wat geeft nou die kracht? Ik zei net het gebed. Maar ja, een gebed, je weet het. Je hoort soms ook gebeden. Ik zag vanochtend ook weer even een gebed. En dan hoor je weer over vergeving van zonde. En wilt u dit en wilt u dat? Wilt u zo? Wilt u, enzovoort, enzovoort. Dus wat geeft mij nou die kracht? Dat is natuurlijk in het gebed, dat het juiste gebed bidden. Maar kijk, de kracht die wij krijgen, dat heeft alles met het genade-evangelie te maken. En dat is waar Paulus over schrijft. Want de zonde zal over u niet heersen, zegt Paulus, toch? Nee, dan zijn we het allemaal eens. Hij zegt, nee. Ik hoop dat de zonde niet over u heerst. Dat zegt niet. De zonde zal over u niet heersen. Romeinen 6 vers 14. En dan zegt hij ook achter waarom. De zonde zal over u niet heersen. Kijk, en dan zie je in vers 13 dat je eerst een keus gemaakt hebt. Stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf God als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden God tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen. Hoe kan je nou een lid, een wapen tot gerechtigheid van God zijn? Dat kan toch niet als de zonde jou heerst? Nee. Want, nou, Trump is nou weg. Maar als je weet dat heel veel gelovigen in Amerika hebben gedacht dat Trump een uitverkorene was. Ja, maar ja, kijk toch eens naar zijn leven. Hoe kan dat nou, zo iemand die zich zo schaamteloos op de borst klopt. En narcist, al die terminologieën over hem. Maar dan zeiden gelovigen soms ook, ja, nee, maar God werkt ook soms via slechte personen. Nou, als bijvoorbeeld Saul, Aal of een ander voorbeeld uit de Bijbel. Nee, dat is, zo werkt God niet. Dat het goede komt voort uit slecht, dat God via het slecht iets goed doet, dat is niet zo. Je kan geen wapen der gerechtigheid zijn voor God als de zonde in jou heerst. Dus daar zegt Paulus ook achter, de zonde zal over u niet heersen. Je kan een wapen der gerechtigheid voor God zijn, let op, want gij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En dan kan het wel. Want dan gaat die geest werken. Want de wet, we weten, die laat zonde toenemen. En dat is in je vlees. En dan, onder de genade, wordt dat juist gedood. Kijk met mij ook even in 2 Timotheus 2 vers 1. Ja, we wonen nu niet meer boven. Dus als ik nu wat voorbij zie lopen, kan ik het gelijk zien buiten. 2 Timotheus 2 vers 1. Breng deze dingen in gedachtenis. Nee, 2 Timotheus 7 vers 1, sorry. Gij dan, mijn zoon, kijk, daar staat het, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. De genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen, zegt Johannes. Natuurlijk, maar wij spreken over de genade van het evangelie van Gods genade. En daar zit dus de versterking in. En dan zal de zonde over jou niet heersen. En dan kan je Goden wel gevallig wandelen. En dat is dus de kracht. Dus terug naar Romeinen 1 vers 17. Dat is dus mooi als dat ziet. Dus die kracht Gods tot zaligheid. In eerste instantie is dat natuurlijk voor je redding. Maar in tweede instantie heb je die kracht ook nodig om voor hem welbehagelijk te kunnen wandelen. Want er zijn er die soms zeggen, ja, over de zondige natuur, maar die hebben wij. Die moet je niet gaan ontkennen dat je die hebt. Die heb je namelijk. En je kan die ook als gelovige, kan je zelf ook als gelovige niet overwinnen. Daar hebben we die kracht van God nodig, door zijn geest, samen met het evangelie van Gods genade, voor nodig. Ja, dus dat duidelijk is. Want het evangelie waardoor wij gered worden is ook door Gods genade. Maar het evangelie waardoor wij een zalig leven kunnen leiden is ook door het genade evangelie. Nou, in vers 17 zie je ook iets moois. Dat is dus een geweldige zegen toch, als je dat zo leest in de brief van de Romeinen. Een andere zegen is ook dat wij kunnen zeggen, de rechtvaardigheid Gods, vers 17, wordt daarin geopenbaard, in het evangelie van Christus. Uit geloof tot geloof. En dan, gelijk geschreven is, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Ga maar even over het woordje, die woordjes, gelijk geschreven is. Er is iets geschreven. En wij mogen blij zijn dat wij dat hebben. Want dat is hetgene wat ons de overtuiging geeft. En dat je weet, ik heb een boek in mijn handen, dat is het woord van God. En Paulus noemt dat ook de schrift. 2 Timotheus 3 vers 16, al de schrift is van God ingegeven, is door God geïnspireerd. Het is, God heeft het uitgesproken. En David zegt ook, de redenen van u zijn op mijn tong geweest. Hij heeft het gewoon opgeschreven. Dat is de inspiratie en het is ook de bewaring van Gods woord als het opgeschreven is. En kijk bij mij in 1 Petrus 2 vers 20. Dus ik gebruik deze tekst ook om dit soort waarheden naar voren te brengen. Om daar weer aan herinnerd te worden. Hoe belangrijk het woord van God toch is. Van de week met een gesprek met die mensen ook. Ja, daar had ik het er ook over. Ja, kijk, alles valt en staat met het feit dat je geloof hebt in de Bijbel, in het woord van God. Want daar baseer je echt alles op. Want die man, het was heel leuk, die had van alles, hij had geschiedenis gestudeerd, had sterrenkunde gestudeerd, al dat soort dingen. En dan denk je, ja, en heb je het daarover? En dan zie je allerlei aannames en veronderstellingen, want ik weet nou, inmiddels heb ik begrepen dat de aarde 15 miljard jaar oud is, volgens die meneer dan. En de sterrenhemel, daar had hij ook allerlei theorieën over. En dan zeg ik, ja, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Punt. En het was gelijk stil. Gewoon één klap, zo'n vers alleen al. En daar kun je dus verder mooi over praten. Maar het gaat er dus om, dat is ook het punt. Geloof je wat Gods woord zegt. En dan is het makkelijk. Want dan kan je alles wat er staat, kan je gewoon ook aannemen. Kan je voor waar aannemen. In de rest van de wereld, alles wat er je aangeboden wordt. Nou, hoe vaak hebben we nou al niet over fake news gehoord? Of dat ze filmpjes zo kunnen maken van mij bijvoorbeeld, met mijn hoofd en met je stem. En dat ze je filmpje kunnen maken voor jou, dat je allerlei rare dingen doet en gaat zeggen. Dat noemen ze deepfake. Het wordt steeds gekker eigenlijk, dat je op een gegeven moment bijna niet meer weet. Want dat is ook wel een in deze tijd heel erg het geval. Ja, vroeger las je eigenlijk de krant en de rubriek op televisie. Dat was gewoon over het algemeen waarheidsgetrouw. Ik bedoel, niet volgens de Bijbel, maar wel, daar kon je redelijk op vertrouwen, op dat nieuws. Ook al was het Achter het Nieuws heette dat toen, of je had Hier en Nu van de NCV, of je hebt de krant, Trouw en andere kranten. Ik bedoel, de een was wel zo gekleurd, de ander was zo gekleurd, dus dat wist je dan wel. Maar nieuwsgaring, dat was over het algemeen, nou ja, oké. Maar als je nu kijkt, moet je denken, ja, klopt het allemaal wel wat ik nou zie? Het is allemaal fake nieuws, of is het dat niet? Dus dat is voor de mensen steeds meer dat je denkt, ja, maar weet je, klopt dat wel? Of is dat soms ook door al de sociale media en weet je wel? Nou, dan heb je nog steeds meer dat je denkt, wacht even, de Bijbel, ja, dat is echt het enige waar de mensen op kunnen vertrouwen. En wij doen dat. Want de rest wordt steeds meer leugenachtig. Nou, dus 1 Petrus 1 vers 20... Dat denk ik niet dat het goed is. Je moet 2 Petrus hebben. Ja. Ja, 2 Petrus 1 vers 20. Dit eerst wetende. Omdat Petrus schrijft daarover in die versen daarvoor, dat hij spreekt over dat hij Christus heeft gezien op de berg der verheerlijking. En hij schrijft het op. Dit eerst wetende dat geen profetie de schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde hebben ze gesproken. Zie je, dus dat is een profetie die is opgeschreven en het is door de Heilige Geest gedreven, hebben ze ze allemaal opgesproken. Dat is wat de mensen zeggen. Maar ik zocht eigenlijk ook een andere tekst. Waar zegt het ook? Ja. Oh ja, nee, vers 19 ook. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Altijd, alle tijden. Kijk, controleer het. Check het. Check and balances. Daar hebben ze tegenwoordig ook over. Het is het woord van God. En wij kunnen er 100% op vertrouwen. Dus gelijk geschreven is dat je weet, ik heb het woord van God, ik heb de Statenvertaling, die is van de juiste grondtekst vertaald. En ik weet ook, ik heb een Bijbel, die is bewaard. Dus wat je hier leest, is exact hetzelfde als Petrus toen heeft opgeschreven. Of als Paulus toen heeft opgeschreven met zijn pen. Want in de tijd van Paulus is ook alles gekopieerd. Want wij zijn in Colossense deze vandaag dan niet, maar aan het eind van de brief zegt hij ook, zorg dat deze brief ook daar en daar gelezen wordt. Nou, die werd op dat moment gekopieerd. Ze hadden nog niet de luxe situatie dat je een winkel hebt dat je allemaal bijbels kon kopen, dat je even online even een bijbel laat brengen en je hebt hem, als je hem 's ochtends bestelt, dan neem je hem 's avonds heb je hem dezelfde dag in huis. Die situatie hadden ze niet. Maar hoe kan dat dan, ja? Dat je dat nog steeds hebt. Nou, God, kijk, Psalm 12. Psalm 12. Het is geïnspireerd en het is bewaard. Psalm 12. En daarom kan je er volledig op vertrouwen. Ook omdat wij de Statenvertaling lezen. Nou, het duurt een beetje lang. Psalm 12. Wat zegt hij in vers 7? De redenen des Heeren, dat zijn de woorden des Heeren, dat is het woord van God, zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd 7 maal. Dat betekent 7 keer gesmolten, hè? Dan is echt, zit geen vuiltje in het woord van God. Geen ongerechtigheid in het woord van God. Geen leugen in het woord van God. Ja, daar staan wel leugens in, maar dat is gewoon een letterlijke een weergave van iets wat gesproken is. Satan heeft gelogen, jazeker. En dat is opgeschreven. Het is waarheidsgetrouw opgeschreven. En daarom is de Bijbel ook zo'n prachtig boek. Want God heeft het niet mooi gemaakt als het is. Want de mensen zijn gewoon slecht. En zijn ook door mannen Gods echt ook slechte dingen gedaan. Denk aan David. Want het staat wel in de Bijbel. Kijk, gij Heere zult hen bewaren. Wat zal die bewaren? Die woorden. De woorden des Heeren. Gij zult hen behoeden voor dit geslacht in de eeuwigheid. Niet zozeer een geslacht van 40 jaar. Je kent toch ook een dynastie? Dat is een geslacht van een familie. Een geslacht wat vele eeuwen. En als je kijkt in Engeland, die adel, en dan zie je zo'n huis. En dat is dan al eeuwen in dat geslacht. In dat bezit van hun. Dat geslacht, dus dat woord van God wat wij hebben, is geïnspireerd. Maar hij bewaart het ook in alle eeuwigheid. Dat betekent tot op de dag van vandaag, tot de Heere komt, maar tot en met openbaring, het gaat nooit. Dus hij bewaart dat. Dus daarom kan ik ook zeggen, hey, die Bijbel die ik heb, is geïnspireerd. Hij heeft die redenen ook bewaard voor ons. Nou, we kijken op Psalm 119, vers 89. O Heere, uw woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen. In de eeuwigheid. Zie je, dat is die bewaring. Uw woord is dus voor altijd in de hemel bewaard. Dus ze kunnen natuurlijk proberen al die Bijbels te verbranden. Weet ik veel. Kijk, de Koran kan je verbranden. En dan is op een gegeven moment alles gewoon weg. Als dat echt allemaal verbrand zou worden, dan zou het ook niet meer, dan zou het ook weg zijn, want niemand kan hem uit zijn hoofd weer opschrijven. Maar Gods woord bestaat voor altijd. Dat zal nooit vernietigd kunnen worden. Dus wat er ook gebeurt in de geschiedenis, men heeft het ook geprobeerd, maar hoe meer er verbrand werden, hoe meer er weer geproduceerd werden. En in de hemelen bewaard, dus niemand kan dat ook ongedaan maken. Nou, dat is een geweldige bewaring van Gods woord. Kijk met mij mee ook even in Matteüs 22, dat hebben wij op woensdagavond al behandeld, maar ik wil het nog één keer, het is wel even goed voor degene die op woensdagavond die studies niet volgen of niet gezien hebben. Matteüs 22 vers 31. En wat aangaat de opstanding der doden, hebt gij niet gelezen hetgeen van God tot u lieden gesproken is? Dus je ziet hier dat hij zegt tegen de Sadduceeën: hebben jullie gelezen wat God tot u lieden gesproken is, heeft? Dus als je de Bijbel leest, ja, dat zijn die folders die al altijd door de bus gooien. Als wij naar de dienst thuis komen, ligt er altijd een allemaal foldertjes in de bus. Nou horen we het. Ja. Ja, de winkels zijn allemaal dicht. Nou, online. Maar kijk, heb jij niet gelezen dat van God tot uw lieden gesproken is, die daar zegt? Dus met andere woorden, wat door Mozes opgeschreven is toen, dan zegt hij van, als je dat leest, dan spreekt het nog steeds rechtstreeks tot jou. En ze lazen het van een kopie, niet van een origineel. En het is nog steeds even geïnspireerd. En het is wel, kijk, in vers 24, dan zie je dat Mozes heeft dat gezegd, die citeren ze. En Christus zegt, ja, God spreekt tot uw lieden. Ja, en dat noemt hij in vers 29 de schrift. Dus dan zie je dat die kopie is een, dat noemt hij schrift. En als de Heer Jezus het schrift noemt, dan is het geïnspireerd door God. Dus je kan volledig op dat woord vertrouwen. Het is van, er is Mozes heeft het gezegd, opgeschreven, maar het is, net zoals als Paulus het opgeschreven heeft, is het God die via die woorden, vanuit dat woord, tot jou spreekt. Ook al heb je niet het origineel, ook al is het een kopie. Dat is belangrijk dat we dat begrijpen. Nou, één ding moet je dan wel doen, en dat is natuurlijk het woord en waard rechtsnijden. Dus de hele Bijbel is voor ons geschreven, maar je moet het rechtsnijden. En dan zal je ook zien, dat ga je die kracht van de schrift ook krijgen. Hè? En nu die machtig is, u te bevestigen naar mijn evangelie. En de prediker van Jezus Christus. Naar de openbaring der verborgenheid. Dus ja, profetie. Als je daar naartoe gaat, als je niet recht snijdt, dan kom je in onzekerheid. Maar als je naar de, kijk, Colossenzen 1 vers 23 gaat, dan zie je, blijf daarbij. En dan zal je ook, dus niet alleen de Bijbel lezen, maar vooral dat je leest wat voor jou is. Dan zegt hij in Colossenzen 1 vers 23, indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies dat gij gehoord hebt. Hoe worden wij van de hoop van het evangelie weggetrokken? Dan hebben we het weer over die verleidingen van de verkeerde leerlingen. Want dan kom je dus in de onzekerheid terecht. Dan kom je dus onder de wet. Als je dus hierbij blijft, in het geloof, nou, dan zie je ook, dan zal je gefundeerd en vast zijn en niet bewogen worden van de hoop des evangelies. Wat je gehoord hebt, wat gepredikt is onder al de creatuur die onder de hemel is, van welke ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Dus blijf bij de boodschap van genade. Dan zie je ook, dan blijf je in het geloof, dan blijf je gefundeerd, dan blijf je vast en dan word je niet bewogen van de hoop van het evangelie. Want het is vast en zeker weten. Nou, dus ja, als je denkt, ben ik van de genade vervallen, zoals Paulus al zegt, dat sommige mensen misschien wel eens denken. Als dat zo is, ja, dan kom je onder de wet. Dan heb je geen kracht, dan heb je geen vrucht die voor God kan bestaan, geen zekerheid. En dan, ja, dan heb je ook helaas het loon, hè. Dat komt dan ook in het geding. Dus ja, daarom zien we, als in Romeinen 1 tot en met 8 zien wij dus de geweldige zegeningen. Die kracht Gods tot zaligheid voor onze positie, die hebben wij, maar ook in onze wandel. Nou, even kijken, we gaan nog even naar Romeinen 3. Nou, ik ga eindigen. Ja, Romeinen 3. nog even. En dan stoppen we. En dat is natuurlijk ook een prachtig iets. Romein 3 vers 24. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Ja, dat woordje om niet. Dat betekent vrijelijk. En om niet, wat is om niet? Om niet, dat is het woordje dorian in het Grieks. Altijd interessant, hè? Mag je gelijk vergeten. Maar dat betekent dat het zonder reden is. Dat het zonder een tegenprestatie is. Dat het voor niets is. Christus zegt bijvoorbeeld, ze hebben mij zonder oorzaak gehaat. Er is geen enkele reden toe dat ze hem gehaat zouden hebben. Er is ook geen enkele reden dat Christus mij, dat hij voor mij zou sterven, om wat ik gedaan heb bijvoorbeeld. Er is geen enkele reden. Helemaal, die is er gewoon niet. Maar het is natuurlijk uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot de verzoening door het geloof in zijn bloed, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, omdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Daar gaan we de volgende keer nog wel even over hebben. Maar het woordje om niet, dat betekent dus vrijelijk. Nogmaals, zonder reden, geen enkele tegenprestatie. Nee, wij hebben niks ervoor gedaan en wij kunnen het ook niet doen. We worden uit zijn genade gerechtvaardigd. En dat is het geweldige nieuws van deze boodschap. En dat je daar ook bij zal blijven. Want dat is onder de wet is dat niet het geval. Als je naar de evangelie gaat, is het niet om niet. Het is natuurlijk in principe, het begint altijd met geloof. Maar bij hun was het geloof en de werken. Bij ons is het geloof zonder de werken. Geloof en je moet geloven en gedoopt worden. Nee, wij worden gerechtvaardigd uitsluitend uit genade door het geloof. Door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Het woordje om niet is zo belangrijk. En helaas wordt dat zo vaak weggelaten. Satan liet het ook weg bij Eva. En in deze tijd, nogmaals, je kan verkondigen, het is uit genade door het geloof alleen. Ik heb het al vaker gezegd. En de echte Calvinist die zal dat ook zeggen. Het is uit genade door het geloof alleen. Ja? Maar hoe moet ik dan gered worden? Ja? Dat is geloof dat Christus stierf voor je zonde is opgestaan. Maar als je dan nog zegt, het is genade door het geloof. Oké, ja, maar als door het geloof alleen. Dat is waarom er zoveel tegenstand is tegen dit evangelie. Op dat woordje om niet. Je kan het niet krijgen door je werken. Maar als je helemaal gelovig bent, kan je het ook niet kwijtraken door je werken. En dat is waar veel gelovigen moeite mee hebben. Dus je kan doen en laten wat je wil. Ja, dat kan. Het is niet wat God wil. Maar het is om niet heeft het gekregen. En om niet kan je het echt ook niet. Je kan het ook niet kwijtraken. Het blijft om niet, want het is genade. En als je denkt dat je het wel kwijt kan raken, ja, dan heb je misschien de genade van God niet goed begrepen. Want het woordje genade, het betekent dat je iets krijgt zonder dat je er wat voor doet. En dat God heeft geen enkele reden om mij rechtvaardig te verklaren, omdat ik zo goed zou zijn. Het is puur omdat hij ons lief had. Dat hij mij lief had. Dat zei ik van de week ook nog tegen die vrouw. Omdat hij u lief heeft. En dat raakt de mensen. Dat je weet, hé, er is iemand die van mij houdt. Onvoorwaardelijk. Om niet. Geen enkele reden. Gewoon puur dat hij van mij houdt terwijl ik een zondaar ben. En moet hij. Ja, je kan wel eens tegen iemand zeggen, hij moest eens weten wat ik allemaal gedaan heb. Maar tegen God is het juist, hij weet juist alles wat je gedaan hebt. Alles wat je gedaan hebt, dat is niet allemaal vrij. En toch is hij voor jou aan het kruis gestorven. Voor degene die kijkt en de Heer Jezus Christus misschien niet kennen, is dit het evangelie. Je hoeft er niks voor te doen. Je hoeft niet te gaan bidden speciaal. Je moet niet bijvoorbeeld te bekeren van je zonde. Wat ook gezegd wordt. Nee, op het moment dat je dit ziet, hoort, geloof dat Christus stierf voor jouw zonde. En dan word je gered. Geloof alleen. En heb je eeuwig leven. Vader, wil u danken, Vader, voor deze boodschap. Het is een heerlijke boodschap. Die helaas veel strijd oplevert, Vader. Dat zeker. Maar het is wel de waarheid. En ik dank u wel, Vader, dat wij dit weten. En dat we ook die Bijbel hebben hier waar we op kunnen vertrouwen. En het is 100% waar en wij staan ervoor. Wij geloven erin en we danken u ervoor in Christus' naam. Amen. Goed, nou dat was het weer voor vandaag. Het is weer even wennen moet ik zeggen. Ik merk wel, het is een heel verschil. Ik kijk de hele tijd naar Paula, mijn geliefde vrouw. Dus dat maakt een hoop goed. Maar ja, het is toch anders als dat je natuurlijk lijfelijk voor mensen staat. Dat merk ik wel, dat is zo. Maar Ik ben toch blij dat het op deze manier kan. En dat jullie hebben gekeken, dat heb ik natuurlijk gezien. Dus ik zou zeggen, word gesterkt ook in die genade. En bedenk de dingen die boven zijn, hè, in deze situaties. En God geeft je altijd uitkomst. Maar blijf bij het woord, breng het in gebed. En laat je steken door zijn genade. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!